De energietransitie is weliswaar heel succesvol, maar nog lang niet voltooid. Op dit moment is er sprake van groeipijn. Zo kan vanwege netcongestie niet iedereen de gewenste aansluiting op het net krijgen en dreigt er zelfs stroomuitval. Stichting Oranje Advies komt nu met het Energieschap, een energiecoöperatie voor buurtbewoners en ook bedrijven die onderling energie met elkaar gaan delen en zo de energiehuishouding van de wijk balanceren. Lokaal opgewekte energie wordt daardoor meer lokaal gebruikt en op de piekmomenten wordt er minder stroom van het net gehaald en teruggeleverd. De winst van deze lokale energiedeling blijft daarmee in de buurt. Drie vliegen in één klap dus. In deze podcast leggen oprichters Vera Hofman en René Terveer aan hun collega Marcel Heskes uit hoe het in zijn werk gaat.
Met de Stichting Oranje Advies proberen jullie de energietransitie een enorme slinger te geven. Maar eigenlijk vanuit het perspectief van sociale cohesie. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik zie de energietransitie als een kans om van zonne-energie actieve energie te maken. Zonne-energie is iets wat op wordt gewekt in de wijk. En als we dat in de wijk weten te houden en die winsten daarvan goed weten te sturen, dan kunnen de mensen ook weer actief van worden. Dat ze elkaar weer leren kennen, dat er weer activiteiten in de buurt georganiseerd kunnen worden. Dat er een buurthuis misschien weer meer uren open kan gaan. En dat je bijvoorbeeld samen elkaar helpt om de wijk mooier te maken. Dat is het doel van Stichting Oranje Advies. Wij doen dat op verschillende manieren. Door allereerst een motor te starten, dat die zonne-energie ook echt vast wordt gehouden in de wijk. Dat we kunnen bewijzen, deze energie is hier opgewekt en die blijft ook hier in de wijk. En vervolgens die winsten van die zonne-energie weer terug in de wijk te laten komen, zodat daar weer mooie dingen van gemaakt kunnen worden.
De energietransitie geeft eigenlijk een kans financieel, hè, waarbij heel veel dingen belangrijk zijn. Sociale cohesie in een wijk, biodiversiteit, allemaal dingen die heel belangrijk zijn, die eigenlijk relatief weinig kosten, behalve het goede contact onderling en kleine budgetten. En de energietransitie is aan de andere kant zo'n grote financiële opgave, die kan eigenlijk als kapstok veel meer dragen dan alleen zichzelf. Die kan eigenlijk gewoon meenemen die andere dingen. Omdat we dus met deze oplossing zorgen dat die overwinsten weer terug de straat in gaan. En die zijn dusdanig dat je daarmee dus eigenlijk al die andere aspecten kunt dragen. Waarbij dat normaal gesproken een uitdaging is om zelfs €500 voor een bijenhotel of voor een camera voor de veiligheid niet kunt realiseren. Kan dat nu wel?
Ja, we zien het dus ook echt als een doel wat weer gezamenlijk door de straat gedragen kan worden. Dus dat de groep mensen in de straat weer een doel krijgt van hier gaan wij samen onze schouders onderzetten. En dat is wat momenteel vaak ontbreekt in de
straat. Je raakt hier wel iets interessants. Want waarom zou je dan de energietransitie daarvoor gebruiken? Dus is die energietransitie dan in de transities meer aangewezen om dat te doen?
Je hebt iets nodig wat pijn voelt voor iedereen. En als er pijn is, zijn mensen bereid om naar een oplossing te gaan. En die energietransitie die geeft ons nu als maatschappij zoveel pijn. Of het nou netcongestie is, hoge energieprijzen, energiearmoede, bedenk het maar, de hele transitie van gas af. Iets wat pijn doet, dat geeft gewoon een kans. En omdat er dan zoveel geld in omgaat, kan je relatief eenvoudig, als je ervoor zorgt dat daar niet een paar mensen rijk van worden, maar dat je nu eens een keer zegt, nee, we gaan het energiesysteem weer teruggeven van, het was ooit publiek, is privaat geworden, we zijn met z'n allen denk ik van mening, was niet de juiste keus. Om het weer terug aan het publiek te doen, kan je andere dingen meenemen. De biodiversiteit is ook van belang, maar de meeste mensen voelen die pijn niet. Dat bijtje voelt hem wel en de vliegen dat we die niet meer op de autoruiten hebben, terwijl we die vroeger wel hadden, daar merken we het dan aan. Maar de echte pijn voel je niet. En die heb je nodig om ergens doorheen te breken. En in dat opzicht zien wij dat echt als een kapstok.
En je noemt nu die biodiversiteit een paar keer. Hoe relateer je die energietransitie dan aan die biodiversiteit?
Wij leggen niet op wat mensen in een wijk moeten doen. Mm-hmm. De keuze, wat doen we met dat geld in die straat, dat is aan de straat. En dat kan bij de ene straat zijn van ja, wij willen meer groen, biodiversiteit. Dat kan zijn, wij willen het buurthuis langer open, want dan kunnen mensen ook gewoon alleen een kopje koffie drinken en sociaal weer de eenzaamheid bestrijden, zeg maar, door dat samen weer te doen. Dat is aan de straat wat ze ermee doen. daar willen wij niet op gaan zitten. Want dat is niet aan ons en elke straat is ook anders. Wat daar nodig is en wat daar gewenst is. Ja, dat kan dus inderdaad sociaal zijn. Dat kan ook isolatiemaatregelen zijn. Dat zou de toekomstgericht kunnen zijn. Dat je als straat zegt, ja, wij willen het voor de kinderen van ons beter maken. Dat kan van alles zijn. Wij gaan ze daarin begeleiden. We gaan aangeven wat je zou kunnen doen.
Hebben jullie de indruk vanuit het perspectief waarop jullie de organisatie ook willen neerzetten, dat die energietransitie, dat eigenlijk hoe het energiesysteem nu werkt, ook de sociale cohesie juist weggehaald heeft? Zien jullie daar ook een link?
Ja, maar dat is eigenlijk maatschappijbreed. We hebben eigenlijk het nu allemaal zodanig georganiseerd dat iedereen op zichzelf kan staan. Dus iedereen is heel erg zelfstandig geworden. Maar daardoor ook zijn we losgekomen van de groep. En we zijn groepsdieren. Uiteindelijk sta je niet op jezelf. Dat is gewoon inherent niet zo. Alles is met elkaar verweven. En energie is nu op dit moment iets wat we dus lokaal kunnen opwekken. Dus waarom zou je het weer terugsturen naar een centrale en dan vervolgens weer die energie krijgen, terwijl het gewoon in de straat kan blijven en dat je het eigenlijk kan gaan laten werken voor de groep.
Jij noemde dat eerder actieve energie.
Ja.
Kun je dat nog wat verder uitleggen?
We hebben meerdere energietransities doorgemaakt. We zijn van hernieuwbare bronnen als hout. We stookten vuurtjes en zo hadden we ooit een maatschappij. Heel langzaam zijn we overgegaan naar kolen en zijn we naar gas, benzine. En daar hebben we een complete industriële revolutie mee kunnen maken. Dat heeft de maatschappij gebracht tot waar die nu is. Nu moeten we terug naar hernieuwbare bronnen. Maar dat zijn andere vormen van energie. We maken nu gebruik echt heel erg technisch, vernuftig gebruik van die zonne-energie en wind en water. Maar voor mij is energie ook de sfeer tussen mensen, het contact wat je maakt. En dat noem ik actieve energie. Dus je hebt energie om jezelf te voeden, om je warm te houden. Dat is energie die je nodig hebt als mens, maar je hebt ook sociale energie nodig. Die elkaar voedt.
En dat is eigenlijk ook dus de drijfveer waarom jullie dit op deze manier willen insteken.
Ja.
Het is gewoon heel goed te combineren. En de energietransitie die is nu zo complex aan het worden. Ik heb het idee dat we heel veel pleisters aan het plakken zijn. We hebben de netcongestie. Er is niet genoeg ruimte op de hoogspanning en middenspanning. En dus gaan we maar meer koper bijleggen. Maar eigenlijk zou je dat geld veel beter kunnen besteden door gewoon te zeggen, ik ga opwekken daar waar we verbruiken. Want dan heb ik helemaal geen netcongestie. Of in ieder geval vele malen minder. Want die snelweg is niet meer zo druk bezet, want we doen het lokaal. Dat geld kan dan dus ook weer in de community besteed worden. En dat is natuurlijk eigenlijk veel zinvoller. Als je het hebt over hoe ga je een euro logisch besteden, zou dat veel logischer zijn dan alleen maar koper. Ik bedoel, dat is nog meer mijning, dat is nog meer problemen. En uiteindelijk verlies je die strijd altijd. Kijk richting Amsterdam, de snelwegen worden steeds breder. En toch staan we elke dag nog steeds stil. Want dat lost het niet op.
Als we dan iets dieper in jullie systeem duiken, dan is het best nog wel een puzzeltje om het te begrijpen. Dus ik denk dat het goed is om iets duidelijker uit te leggen hoe zo'n systeem nou eigenlijk in elkaar zit. Een energiemanagement systeem komen we nu steeds vaker tegen. Er wordt veel over geschreven, veel over nagedacht. Hoe zien jullie dat?
Dan kan je eigenlijk relatief klein maken. De meeste mensen weten tegenwoordig wel dat je een home energy management systeem kunt hebben. Een home wizard. Andere apparaten die zeg maar het mogelijk maken dat jij je warmtepomp en je laadpaal en je boiler en je verlichting kunt aansturen. Dat is er allemaal al. Er zijn steeds meer mensen die dat gebruiken. Op individueel niveau ben je dan aan het sturen. En dat is leuk. Maar als iedereen hetzelfde profiel probeert te doen, dan hou je dus geen rekening met de straat. Terwijl daar de belasting dan nog steeds heel erg piekerig kan zijn. Dus wat wij hebben toegevoegd is dat we zeggen van oké, dat individuele is mooi, maar eigenlijk moet die aangestuurd worden vanuit een community gebaseerde technologie. En dus komt er dan via internet elke seconde een opdracht richting het home systeem. Van nou, in de straat is nu meer opwekking dan dat er verbruik is. Dus hoe raar het ook klinkt, ga nu je boiler maar opladen. Terwijl je misschien voor jezelf denkt van ja, maar ik heb nu maar 2 paneeltjes en ik heb in mijn huis minder opwekking dan verbruik. Want ja, mijn panelen lagen nog in de schaduw. Maar om de straat te balanceren is het dus wel verstandig om het te doen. Of juist niet te doen. En hetzelfde geldt voor laadpalen en voor de andere apparaten.
En jij hebt dus, Vera, om die reden de C toegevoegd aan jullie energiemanagement systeem. Leg eens uit.
De C van community. Een dynamisch community energiemanagement systeem. installeren wij in de wijk. Wij regelen de energiebalans, de zonne-energiebalans optimaal in de wijk, zodat de netcongestie zo laag mogelijk is. En dat we ook kunnen gaan belonen voor balans naar de mensen toe. Maar ja, community is natuurlijk ook weer die andere vorm van de energie die we daarmee gaan creëren.
En het dynamische, kun je dat ook uitleggen?
Een home wizard is eigenlijk statisch. Een dag van tevoren worden de voorspellingen gedaan op de energiemarkt. Dit zijn de kosten van energie. Die home wizard rekent dat door en die zegt vervolgens: morgen gaan wij zo laat dit doen. Zetten we dan je boiler aan, mag je dan gaan laden. Dus die doen een dag van tevoren die voorspellingen. Dynamisch is: iedere seconde wordt er gekeken wat is het beste en hoe gaan we balanceren. Dus dat is veel meer fluïde en bewegelijker.
En levert dat dan niet een enorme belasting op van rekencapaciteit en servers die dat allemaal moeten uitrekenen?
Ja, daar zijn we met KPN onder andere mee in gesprek. Want inderdaad, als je gaat berekenen hoeveel data dat is, de slimme meter gaat nu alles per kwartier, dat is mede om die reden. Als wij dat per seconde gaan doen, is dat heel veel data. Alleen we gaan met KPN niet meer op alle zendmasten in Nederland al die data zetten, maar alleen maar tot de dichtstbijzijnde. En van daaruit gaat hij direct naar beneden naar glasvezel en ben je dus eigenlijk qua data sneller dan dat de stroom is. En valt dus ook de databelasting enorm mee. Daarnaast zijn we nu wel een test aan het draaien met netbeheerders om te kijken, moet het nou een seconde zijn of is het voor de middenspanning ook akkoord dat je dat op 10 of 30 seconden doet. Wij kunnen het technisch op een seconde. En dat is dus ook waar we mee gaan beginnen. Maar als het echt niet uit zou maken om dat op iets langer te doen, scheelt dat een hoop data. Een buurtbatterij die vlakt al heel veel af. Per straat heb je een buurtbatterij. Dus niet meer per woning een eigen batterij. Wat ook heel veel meer belasting is. Want als je dat per woning doet, heb je gauw 10, 14 kilowattuur een batterij nodig. Doe je dat in een straat met 100, 200 woningen, red je het met 100 kilowattuur voor de hele straat. Dus dat scheelt enorme investeringen, maar ook gewoon heel veel grondstoffen. Op een grotere groep, en dat zie je ook in flats, heb je gewoon veel minder opslagcapaciteit. Omdat er altijd mensen thuis zijn die dus ook overdracht gaan gebruiken. En omdat je naast die buurtbatterij ook nog te maken hebt met de boilers, die ook als een batterij fungeren. Dus bij één woning moet je al die stroom van de dag opslaan om 's avonds in één keer snel te gaan verbruiken. En in een straat zijn altijd mensen thuis en zijn dus altijd sturende methodes. Dus heb je in verhouding veel minder kilowattuur opslag nodig per woning. En daarnaast heeft dus iedere woning een eigen kastje. Daarin kan gecommuniceerd worden. Eén richting de bewoner, net als een home energy management systeem zoals ze dat nu soms al kennen. En twee, ze hebben dus communicatie met de buitenwereld om dus te zorgen dat die aansturing er is. En of er dan wel of niet een wolk is of toch de voorspelling anders is. Maar je gaat veel meer kijken naar wat er werkelijk lokaal wordt opgewekt en verbruikt, in plaats van wat de 24-uursmarkt van tevoren is. Is er morgen veel wind op zee, dan is de prijs laag. Maar dat zegt niks over jouw straat. Dat zegt alleen wat over de grote productie. En dat is een beetje wat wij willen doorbreken. Dat we zeggen van, je moet dat veel lokaler doen. En als je dat met die community en die C die we hebben toegevoegd, daarmee gaan dus mensen ook accepteren dat je af en toe een laadpaal even remt. Want daarmee wordt die piek van die straat lager. En daar worden ze zelf direct door beloond en dus komt er meer geld in de straat. Dus het feit dat die auto een uur later vol is, is dan ook oké. Want ze hebben er een voordeel aan.
Ik wil daar zo nog wel op terugkomen op welke systemen dat dan allemaal aanstuurt. Maar om het even zeker te stellen, want dat is natuurlijk ook een beetje de kritiek met Bitcoin. Je hebt wel een nieuw systeem waarmee je misschien wel een veel idealer financieel systeem kunt voeden. Maar de energieconsumptie is enorm. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat jullie oplossing aan de ene kant energie bespaart, terwijl die aan de andere kant door datagebruik weer extra veel energie gebruikt. Daar hebben jullie wel sommetjes op gedaan, neem ik aan.
Ja.
Daarom is het ook met KPN maar naar één zendmast toe en dus niet naar alles. En daardoor is dat enorm beperkt eigenlijk wat je daarmee toevoegt aan energieverbruik. En ja, dan is dat goed te doen. Maar we gaan dus wel die testen doen om te zeggen van, moet het nou per seconde of mag het ook per 10? Ik bedoel, het is een factor 10 op de data al. En dat je het per seconde doet, wil ook nog niet zeggen dat je per seconde een signaal stuurt. Dat wil zeggen dat je het per seconde een signaal kunt sturen. Maar als die zon gewoon een uur lang lekker stabiel schijnt en er niks aan de programmering verandert, is er ook een uur lang geen communicatie heen en weer. Want er is geen nieuwe opdracht. Nee. Dus je kan het per seconde, maar je doet het alleen als er een nieuwe opdracht komt.
Ja, en wat we doen is dus, we hebben wel die data, maar die houden we in de wijk. En die gaat dan naar die ene zendmast en daar wordt die gebundeld in een heel klein pakketje. En dat zendt op veel langere termijn pas weer die data weer naar de hoofd toe. In de wijk word je wel echt real-time gestuurd, maar het hoofdnet heeft veel minder data nodig. Dus ja, je kan hem daarin weer heel erg mooi comprimeren.
Dus al die decentrale berekeningen zijn dan niet zo complex. Die nee. gaan niet de hele wereld over.
Nee. Nee.
Het is goed dat we dat eventjes helder hebben vastgesteld. Ja. En als je het dan hebt over de aansturing van die apparaten, wat stuur je dan eigenlijk allemaal aan?
Wij zelf willen eigenlijk in eerste instantie met de stichting maar 3 grote dingen aansturen. Heel misschien 4. Degene waar je het minste mee kunt, dat klinkt misschien raar, is de warmtepomp. Want warmtepompen houden er helemaal niet zo van om continu aan- en uitgezet te worden. Dus die kan je hooguit ietsje eerder aanzetten of even in een eco-stand zetten. Dus daar kan je relatief weinig mee. Waar je heel veel mee kunt, is een boiler. Een elektrische boiler is natuurlijk een grote stroomverbruiker die raar genoeg nog steeds uit de fabriek komt dat die 's nachts aan het laden is. Dan hebben we heel veel zon in een ander deel van de wereld alleen. Dus dat schiet niet echt op. Vandaar dat wij zeggen, dat moet je overdag doen als er stroom is. En die kan je perfect om en om doen per woning, zodat je dat heel mooi balanceert. En de laadpalen. Want bij de laadpalen komt natuurlijk iedereen thuis om 5 uur. En als je dan 10 laadpalen hebt in een straat, op dit moment, dat zullen er ooit wel veel meer worden, dan is het natuurlijk veel handiger dat je dat een beetje spreidt. Want nu zijn vaak de meeste auto's om 2 uur 's nachts allemaal klaar. Dus we hebben gewoon tijd om te verdelen. En de vierde is dat we zeggen van, wij zouden heel makkelijk ook zonnepanelen aan of uit kunnen zetten. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig om ze uit te zetten. Maar wat nu nog wel eens wil gebeuren in een straat, is dat het voltage heel erg oploopt. En dat is gewoon natuurkunde wat je heel weinig tegen kunt doen. Maar dat betekent wel dat omvormers uit gaan schakelen. En dan zijn ze vaak uren op een dag uit in een straat. Waarschijnlijk, en dat is wat we nu aan het testen zijn, kan je dat voorkomen door bijvoorbeeld een kwartier, net voordat het probleem zich voordoet, al te gaan uitzetten. En daardoor misschien maar een kwartiertje uit te zijn in plaats van de hele middag. Dat is iets wat we nu aan het testen zijn. Technisch is het heel makkelijk om dat te realiseren. Maar het moet effect hebben voor de mensen. En voor de rest voeden wij alleen maar de app, zodat mensen zelf kunnen zien van, oh, er is morgen in de middag meer opwekking. Dus als ik mijn wasmachine dan toch kan timen, ik ben thuis, laat ik het dan doen. Ja, dat is fantastisch als ze dat doen. En dat helpt ook enorm. Maar dat zijn comfortmaatregelen waar wij ons niet op willen richten. Dat moeten mensen zelf doen. Het is heel leuk om te zeggen van, goh, eigenlijk zouden jullie 's middags om 4 uur moeten koken. Dat is wat praktischer, hebben we meer zon. Maar toch gaat dat niet werken.
En kun je het dan ook nog overroelen? Stel nou dat je thuis komt inderdaad om 5 uur, 6 uur. En je wil echt graag om 9 uur nog een keer wegrijden. Dus je hebt toch wel wat stroom nodig. Hoe gaat het dan?
2 keer per jaar kun je hem overroelen, kosteloos. We snappen dat het af en toe nodig is. Toevallig je auto leeg is en je wil daarna weer weg, dat je hem moet kunnen laden. En daarna is het gewoon extra belasting voor de wijk, dus moet je daar dan wel extra voor betalen. Er zijn ook al studies naar gedaan, netbewust laden heet het. Daar hebben ze die overroelknop ook ingebouwd en je merkt dat het eigenlijk nooit wordt gebruikt.